Ik wil vanavond met jullie een woord delen uit een bijzonder mooi gedeelte. Dat is de Colossensebrief, Colossense hoofdstuk 2. En daarvan wil ik lezen vers 4 tot en met vers 15. Colossense 2, vers 4 tot en met vers 15. En de kernteksten voor vanavond zijn vers 11 en vers 12. Colossense 2, vers 4 tot en met vers 15. En de kernteksten ter inleiding op de maaltijd van de Heer zijn vers 11 en vers 12. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. En er staat in Colossense 2, vers 4 het volgende. Dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. En pas op dat niemand u als een buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. U bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover. En wat ik al zei, ter inleiding op de maaltijd van de Heer wil ik met jullie nadenken over Colossense 2, vers 11 en 12 in het bijzonder. Broeders en zusters, de Bijbel leert twee instellingen van de Heer Jezus. En dat zijn het avondmaal en dat is de doop. Dat zijn de inzettingen die hij zelf heeft ingesteld. En luister goed, hij heeft ze ingesteld met daaraan verbonden een opdracht. Het avondmaal is niet vrijblijvend en ook de doop is niet vrijblijvend. Hij heeft het gezegd van het avondmaal, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is een opdracht, totdat ik kom. Een zichtbare prediking, het avondmaal is een opdracht. Maar dat geldt ook voor de doop. Ga heen, onderwijs al de volken en doop hen. En meer heeft de Heer Jezus niet ingesteld. Maar deze twee, de doop en het avondmaal, zijn inzettingen van de Heer zelf. En deze beide instellingen, die houden allebei verband met de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. Dus die passen helemaal in een samenkomst als deze. Het avondmaal en de doop, ze houden verband met de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. De zichtbare prediking is vanavond het avondmaal. Brood en wijn, ze spreken van het bloed van de Heer Jezus. Ze spreken van het lichaam van de Heer Jezus. Dat is zichtbaar. Maar vanavond ook een hoorbare prediking. En dat gaat over de doop, daar wil ik het vanavond met u over hebben. Die twee. De twee inzettingen van de Heer Jezus. Nou, laat ik beginnen met een vraag. Ben jij besneden? Nou, je zal zeggen, moet je nou zo beginnen? Dat is nogal een vraag. Nou, en het antwoord op deze vraag is van levensbelang. Welk antwoord je daarop geeft. Dus je moet er op zijn minst over nadenken. Het gaat vanavond over doop en over besnijdenis. Moet je even naar Colossense 1 bladeren. Dat is een bladzijde terug. Die Colossense brief. Houd de vraag even vast, hè. Ben jij besneden? De Colossense brief is een brief geschreven aan gelovigen in de gemeente van Colosse. Want wat staat er in hoofdstuk 1 vers 2? Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En in vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Deze brief is dus geschreven aan gelovigen. Aan mensen die een relatie hadden gekregen met de Heere God door geloof in de Heer Jezus Christus. Mensen die tot wedergeboorte waren gekomen. Dat gold voor die gelovigen daar in Colosse. En nu leek het in Colosse wel 2016. Want er waren in deze gemeente Colosse allerlei verschillende geestelijke stromingen die invloed uitoefenden op het gemeente zijn, op de christelijke gemeente. Er werden allerlei dwalingen verkondigd. Dwalingen in dit geval gecombineerd met bepaalde Joodse elementen. We hebben specifiek gelezen over de besnijdenis. En wat was het gevolg? Die dwalingen werden verkondigd. En ik kom daar zo nog wel even op om dat verder toe te lichten. Maar uiteindelijk de dwalingen die daar werden verkondigd, die zorgden ervoor dat die gelovigen in Colosse weggroeiden van de kern van het evangelie. Dat ze uiteindelijk wegdreven, om het zo te zeggen, bij de kern van het christelijke geloof. En wat is de kern van het christelijke geloof? De Heer Jezus Christus en zijn volbrachte middelaarswerk. Daar gaat het om. En daar moet het in ons leven om gaan. En daar moet het in al onze bijbelstudies om gaan. Daar moet het in onze samenkomsten om gaan. Hij is de centrale figuur. En door die dwalingen daar in Colosse werd er ten diepste afbreuk gedaan aan het werk van de Heer Jezus Christus. En daar gold eigenlijk, ja, je gelooft wel in de Heer Jezus, dat zeker wel, maar je moet ook nog besneden worden. Dus je hoort er wel bij, maar je mist nog iets. Dat hoor je vandaag ook, toch? Of niet? En dat kan van alles en nog wat zijn. In de ene kring, ik weet niet waar u uitkomt, daar is het vandaag zo dat het gaat wel om het evangelie en het geloven in de Heer Jezus Christus. Maar veel christenen zijn niet meer gericht op Christus en zijn werk, maar die zijn helemaal gefocust op de belijdenis van de kerk. Daar houden ze zich mee bezig. Die bewaken ze. Daar vechten ze voor. Voor de zuivere belijdenis. En soms gaat het helemaal niet meer over het evangelie. In een andere kring is men heel erg gefocust op de gaven van de Heilige Geest. En daar dwalen ze ook vaak af van de kern van het evangelie. Weer anderen, die hebben helderheid gekregen, zicht gekregen op Bijbels gemeente zijn. En die hebben een stappenplan ontwikkeld en een soort bedrijfsdocument. En die zeggen zo en zo gaat het. En dat is de garantie dat, vul het zelf maar in. En weer een andere kring, die zegt ja, Israël. Dan is Israël ongeveer het evangelie geworden. En ook dat is een gevaar. Ook dan dwaal je af van de kern van het evangelie. En ik ga Paulus steeds meer begrijpen, naar de mate dat we dichter komen bij de komst van de Heer Jezus in de lucht, als hij zegt, ik wens niets anders onder jullie te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik geloof dat daar steeds grotere aanvallen op worden gedaan. En dat vaak heel subtiel, met een heel vriendelijk en vroom gezicht, maar toch. En daar moeten we voor waken. Want dat was ook in Colosse aan de hand. En dan op het gebied van de besnijdenis. Broeders, zusters, de Bijbelse boodschap is: richt je op het kruis en op de Heer Jezus Christus. Dat eerst en vooral, en vanuit die gerichtheid op hem, luister goed, komen alle Bijbelse thema's, de onderwerpen, op hun juiste plek terecht. En dat geldt ook voor de doop. Ook dat komt dan op het juiste plaatsje terecht. En ik zeg vaak, we hebben aan de Heer Jezus voor eeuwig genoeg, maar we hebben van de Heer Jezus nooit genoeg. En dit zijn misschien hele eenvoudige waarheden voor u. En sommige zie ik al denken en zeggen, had ik daarvoor naar Veenendaal moeten komen? Nou, misschien wel ja. Dat u eens opnieuw goed beseft wat de kern van het evangelie is. En dat u zich niet laat afleiden. Nou, de Heer Jezus, hij heeft twee inzettingen gegeven die allebei betrekking hebben, iets uitbeelden, laten zien van de kern van het evangelie. Stel voor dat je het evangelie moeilijk vindt om te begrijpen. Dan kan je door brood en wijn, een heel eenvoudig plaatje, een hele eenvoudige illustratie, tot de kern van het evangelie komen, waar of niet? En stel voor dat je vindt dat ik ontzettend ingewikkeld spreek, het zou zomaar kunnen vanavond, ik doe mijn uiterste best, maar ik weet het niet hoe u luistert, hoe jij luistert, dan zou het zomaar kunnen zijn dat als wij een doopdienst hebben, dat je zegt, nu valt het. Nu begrijp ik het. Het zijn dus plaatjes, afbeeldingen, die de Heere God heeft gegeven, die de Heer Jezus heeft ingesteld, ter verduidelijking en ter bekrachtiging van de kern van de Bijbelse boodschap. Zo eenvoudig kan het zijn. Mooi is dat. De Heere God maakt het niet moeilijk hoor, echt niet. Alleen, de Bijbel zegt, laat je niet afbrengen van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Heel veel mensen krijg ik vandaag in het pastoraat die zeggen, Jacques, ik weet het niet meer. Ik ben onrustig en ik ben. En heel vaak hebben ze zich met dingen ingelaten. Hebben ze zich opengesteld voor allerlei waarheden. En dan zeg ik, maar ben je al een beetje uit de kern van het evangelie? Begrijp je dat al? Ben je al tot aanbidding gekomen? Bestudeer die waarheden nog? Of heb je die thema's nu inmiddels gehad? Misschien is dit de vrucht daarvan. Dat je nu in de war bent en dat je afgedwaald bent van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Nou, laat mij maar bij die eenvoudigheid blijven, want dan heb ik de vreugde en de blijdschap in mijn hart. Toch? En dan houd ik het vol. Tot op de dag van Jezus Christus. Nou, in Colosse speelde dus die discussie over de besnijdenis. En de kernvraag is dat nou noodzakelijk voor die gelovigen uit de heidenen of niet? Spannende vraag. Nou, vers 11 en 12 geven daar tekst en uitleg over. En ik denk dat u allemaal die tekst wel kent. En ik zal bijvoorbeeld al zeggen dat deze tekst heel vaak verkeerd wordt uitgelegd. Dus ik ga met het licht wat de Heer mij daarin heeft gegeven u wat daarover vertellen en dat met u delen. Er is veel verwarring over dit tekstgedeelte, maar hoe zit het nu? Nou, let goed op. Het verbond, daar moeten we beginnen, dat God oprichtte met Abraham, lezen we in Genesis 17. De Heere God sloot een verbond met Abraham. Een verbond wil gewoon zeggen een overeenkomst, een contract tussen twee partijen. Aan de ene kant de Heere God en aan de andere kant de natuurlijke nakomelingen, de nazaten van Abraham. Met hen sloot hij een verbond. Er zijn trouwens geen verbonden met de kerk gesloten. God heeft 7, 8 verbonden, zijn allemaal met Israël gesloten. Nou, dat verbond met Abraham is ook door de Heere God met de nazaten, de natuurlijke nakomelingen van Abraham gesloten. En hij gaf daar een teken bij. Jullie kennen dit allemaal, maar ik moet dat even inleiden. En welk teken was het teken van het verbond, van de overeenkomst, van het contract tussen die twee partijen? Dat was de besnijdenis. Dat weten we ook allemaal. En ik zeg bewust, dat was en dat is het teken van dat verbond. Dat loopt nog steeds door. Met de natuurlijke nakomelingen, de natuurlijke kinderen van Abraham. Nou, de besnijdenis, u weet dat, dat waren de jongens van 8 dagen oud, waarbij het voorste deel van hun geslachtsdeel, de voorhuid, werd weggesneden. En wat werd er dan gedaan? Die voorhuid, dat onreine deel, werd begraven. Daar werd afstand van gedaan. En het volk van God werd door dat teken afgezonderd, hè, de besnijdenis, ten opzichte van alle andere volken. Ze waren door de Heere God verkoren. Hij had met hen dat verbond opgericht. Hij had ze afgezonderd, apart gezet, geheiligd ten opzichte van die andere volken. Deze besnijdenis, die noemt de Bijbel, hè, de opdracht van God, laten we maar even zeggen, aan Israël. Dat noemt de Bijbel een besnijdenis die met handen geschiet. Na 8 dagen, na de geboorte. En God gaf die opdracht dus aan Israël, aan de natuurlijke nakomelingen van Abraham. Een besnijdenis die met handen geschiet. Moet je even vasthouden. En nu is de vraag, moeten de gelovigen uit de heidenen zich nu ook laten besnijden? Is het geloof in de Heer Jezus en de overgave aan hem, het vertrouwen op hem, is dat alleen dan niet voldoende? Zijn die gelovigen uit de heidenen die dan niet besneden zijn, zijn dat een soort, even in de taal van 2016, dan een soort tweederangs christenen of zo? Nee, zegt Paulus op zijn beurt, mooi hè? Paulus, de grote heidenapostel, zelf besneden ten 8e dagen naar de wet een fariseer, een Hebreeër uit de Hebreeën, gezeten aan de voeten van Gamaliel, u kent het lijstje. Deze heidenapostel, deze Joodse man die de Messias had aanvaard als zijn persoonlijke heer en heiland, hij zegt, nee, jullie hoeven niet besneden te worden, ik heb nog beter nieuws. En dan kom ik bij mijn tekst. Paulus zegt op zijn woord, jullie heidenen, voor zover je het nog niet wist, jullie zijn reeds besneden. Ik stel nog maar even de vraag, ben jij besneden? Paulus zegt, jullie heidenen zijn besneden, want wat zegt hij in vers 11? In hem, in Christus, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent ook besneden. Ja, maar hoe zit dat dan? Misschien bent u wel grootgebracht met de gedachte, ja, de doop is in plaats van de besnijdenis gekomen. Maar dat is niet zo. De Bijbel biedt totaal geen grond voor die uitleg. Nergens niet. Dat is een vorm van vervangingstheologie. En in vervangingstheologie zit zelfs een vorm van antisemitisme, of u het geloven wil of niet. Maar de doop is niet in plaats van de besnijdenis gekomen. Ik ontmoette onlangs een Joodse man en dan stel ik altijd de bepaalde brandende vragen waar ik mee zit. En dat was een Joodse man die de Heer Jezus had aanvaard als zijn persoonlijke Heer en Heiland. En hij had jonge kinderen. En ik vroeg hem, jij bent besneden. Dat klopt, hè? Hij zegt, dat klopt. Ik zeg, en zijn je kinderen ook besneden? Hij had kleine kinderen, kleine jongetjes van een beetje de leeftijd van mijn kinderen. Hij zegt, ja, die zijn ook besneden. Ik zeg maar, jij bent tot geloof in de Messias gekomen. Tot geloof in Yeshua. Hij zegt, ja, dat klopt. Ik zeg, en heb je je toen ook laten dopen? Hij zegt, jazeker, ik heb me ook laten dopen. Ik zeg, jouw kinderen zijn ook besneden. Ik zeg, en als die jongens tot geloof in de Messias komen, hem heel bewust aanvaarden als hun Heer en Heiland, laten ze zich dan ook dopen? Hij zegt, ja, dan laten ze zich ook dopen. De besnijdenis hoort bij het verbond wat God sloot met Abraham. En ik sta in die lijn. Ik ben een natuurlijke nakomeling van Abraham. En dat zijn mijn zonen ook. En daarom laat ik mij besnijden. Maar komen wij tot het geloof in de Messias, de Heer Jezus Christus, wij laten ons ook dopen. Want de Heer heeft 2 inzettingen. Het avondmaal en de doop. Met aan beide inzettingen een opdracht die hij verbonden heeft. Nou, dat is helder en duidelijk, zeker als een Joods iemand dat zegt, toch? En dat komt helemaal hiermee overeen. Maar u zegt, ja, dan heb ik nog geen helderheid over vers 11, want als het niet in de plaats van de besnijdenis is gekomen, wat is dan het verband tussen aan de ene kant de doop en aan de andere kant besnijdenis? Nou, laat me dit zeggen. Er loopt een parallel tussen de besnijdenis
en tussen de doop. En dat wil Paulus duidelijk maken, te midden van die dwaling in Colosse. Hij zei, nee, je hoeft niet besneden te worden, 1. 2, is het ook niet zo dat de doop in plaats van de besnijding is gekomen. Maar er loopt een parallel tussen die twee. En daar gaat hij nu op inzoomen. Nou, u kent de Romeinenbrief. Paulus leert de Romeinen 6 onder andere dat de gelovigen één plant met de Heer Jezus is geworden. Ze zijn tot één nieuwe mens geworden. Een eenheid, wonderlijk. En alles wat Christus bezat, is op grond van ons geloof, en wat hij bezit, is op grond van ons geloof ook het bezit van de gelovigen, van ons geworden. Al het mijne is het jouwe, al het jouwe is het mijne. En de gelovigen zijn dus volgens vers 11 in Christus reeds besneden. Die besnijdenis, die hebben ze in hem ontvangen. Net had ik het over de besnijdenis van het verbond. Dat was een besnijdenis die zonder handen geschiet. Nou, dit is een besnijdenis, of die met handen geschiet, excuus. Maar de besnijdenis van vers 11, daar spreekt Paulus over een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dat is dus niet de letterlijke, lijfelijke, lichamelijke besnijdenis, maar de geestelijke besnijdenis, een besnijdenis van ons hart. En daar ligt een parallel met de doop. Jeremia, die zegt het in hoofdstuk 4, vers 4, besnijd u voor de Heere en doe weg de voorhuid van uw hart. Wat houdt die geestelijke besnijdenis dan precies in vers 11? Nou, er staat een hele volle zin. Paulus spreekt over die besnijdenis, die geestelijke besnijdenis, die besnijdenis die zonder handen plaatsvindt. Hij zegt, dat houdt dit in. Het is het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Dat is een diepe, hè? Dat gaat veel dieper dan de lichamelijke besnijdenis. En als je schrift met schrift vergelijkt, hè, de brieven van Paulus, dan bedoelt Paulus hier met vlees onze oude mens. En wat zegt hij? Hij zegt ons eertijds, ons leven dat werd beheerst door de Satan en de zonde, en waarin ik op mezelf gericht was, dat is de oude mens. Dat is mijn oude leven. En luister goed, bij de besnijdenis van de Israëlische jongetjes werd, zoals ik zei, de voorhuid afgesneden. Het vuile, onreine deel van het lichaam werd verwijderd, werd afgesneden, werd weggenomen. En voor de gelovigen onder het nieuwe verbond, jij en ik vandaag, geldt dat door het geloof in de Heer Jezus Christus wij niet alleen vergeving van onze zonden hebben ontvangen, maar dat ook ons zondige vlees is weggenomen. Dat onreine deel, en ik hoop dat je de amen op zegt vanavond, voordat we samen de maaltijd van de Heer vieren. Dat onreine deel, die oude mens, is weggenomen. Onze oude mens is met Christus, zegt Paulus in de Romeinenbrief, teniet gedaan. Dat wil zeggen, buiten werking gesteld, is afgelegd. Wanneer gebeurde dat dan, die geestelijke besnijdenis? Nou, dat gebeurde ten diepste... toen Christus aan het kruis houdt, het oordeel over mijn zondige vlees onderging. Dat is een gebeurtenis die de kern vormt van mijn geloofsleven. Mijn oude mens, mijn zondige vlees, is gekruisigd en is gestorven en is ook begraven. Let op, daar gaat het om, dat is de kern. De gelovige is nu dus ontdaan van wat hem vroeger kenmerkte. Onreinheid, vuilheid, daar ben ik van verlost. Het leven door het zondige vlees, daar heeft de Heere God mij van verlost. Mijn ik, mijn ego leeft niet meer, zegt Paulus in Galaten 2 vers 20. Mijn trots, mijn hoogmoed, mijn rechten, ze zijn gedood, ze zijn gekruisigd. Ze zijn met Christus aan het hout genageld. Ik ben een nieuwe mens geworden. Christus leeft in mij. En vanaf dat moment ben ik geen slaaf meer van de zonde. En dit beschrijft vers 12 van Colossenzen 2. Want wat staat er? U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. De doop is dus een illustratie, de doop, de onderdompeling, baptizo, dat geeft dus een illustratie, geeft uiterlijk een illustratie van wat er innerlijk in mij heeft plaatsgevonden. En dat is zo belangrijk. Als je het goed op je in laat werken, is de doop dus niet in plaats van de besnijdenis gekomen. Maar luister goed, de doop is een getuigenis van de besnijdenis van ons hart. En dat is de parallel. Werd bij de besnijdenis het onreine weggenomen? En was dat een teken van het verbond van God met zijn volk? Waren ze daardoor afgezonderd? De besnijdenis is een illustratie. Of de doop is een illustratie van mijn geestelijke, innerlijke besnijdenis. Van de besnijdenis die zonder handen geschiet. En dit is wat Paulus de Colossenzen duidelijk wil maken. Niet een in de plaatsstelling. Niet een vervanging van de dingen. Integendeel, hij zegt nee, dit is de parallel. En dat is zo geweldig van zijn boodschap. We hoeven dus niet meer te prediken, je moet ook nog besneden worden, want ook de gelovige heiden is reeds besneden. Innerlijk. De voorhuid van het hart is als het ware weggenomen. En dat is waar Paulus het accent hier op legt. De Heer Jezus. Ik ga beginnen met afronden. Hij heeft de doop en het avondmaal ingesteld. En dat met een opdracht. Door het geloof in Jezus is de gelovige met Christus gestorven, besneden zou je kunnen zeggen, en begraven en weer opgestaan. Een opdracht. Het avondmaal, een opdracht, de doop, een inzetting van de Heer. En nu voordat we aan tafel gaan, mag ik eens vragen, kent u de Heer Jezus? Persoonlijk. Weet u, weet jij van geloof en van bekering? Weet u van wedergeboorte in uw leven? Weet u van een eertijds en van het nieuwe leven wat God u schonk? Dat is belangrijk. En ik merk dat dat ook in de christenheid wat vervaagt. Ja, we zijn allemaal broeders en zusters, kinderen van één vader, dat zijn we allemaal. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Dit is zo belangrijk dat u daar een antwoord op weet, opgeeft. En u heeft net een antwoord gegeven, maar nou ga ik een stapje verder. Want als u daar ja op heeft gezegd, ik ken hem, dan nodigt hij u aan zijn tafel. Alleen dan. Want dan heeft u deel aan het lichaam. Maar als u die vraag met ja hebt geantwoord, dan komt er een tweede spannende vraag. Gehoorzaamt u ook nou aan die tweede instelling van de Heer? Ja, ik geloof in de Heer Jezus en ik mag straks met vrijmoedigheid deelnemen. Oké, welkom aan zijn tafel, hij nodigt u. De meester is daar en hij roept, het is een instelling van hem. Maar nou die tweede instelling. Wat is daar op uw antwoord? Hebt u ook al gehoor gegeven aan die opdracht? Want luister goed, broeders, zusters, iemand die gestorven wordt, is, die wordt ook begraven. En dat niet onder een paar zandkorrels, maar onder heel veel zandkorrels. En ik bedoel dat niet spottend of schoppend, maar zijn er hier nog mensen die gestorven zijn en toch nog boven aarde staan? Dat is een belangrijke vraag. De Heer is daar en hij roept u vanavond. Twee instellingen hebben beide betrekking op de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. En zowel doop als avondmaal, daartoe wordt u genodigd, daardoor wordt u aangespoord. En het lied uit Opwekking 582 zegt, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En dat is zo belangrijk vandaag. Er zijn veel mensen die om allerlei redenen blijven hangen. Die komen wel tot geloof, maar sommigen nemen niet deel aan het avondmaal. Die komen wel tot geloof, maar ze laten zich niet dopen. En misschien bent u het niet gewend dat die oproep daar is. Ik heb vrijmoedigheid om het met u te delen, omdat de Bijbel het zegt. En overdenk deze dingen voor uzelf. U hebt de Heer Jezus lief gekregen. Maar bent u ook gehoorzaam geworden aan de twee inzettingen van de Heer zelf. Hij spreekt met u vanavond. Hij dwingt niet, maar hij roept u op, welmenend. Om zijn dood te gedenken, maar om ook met hem begraven te worden en in nieuwheid van leven op te staan. Johannes 4, vers 34 zegt het. Daar staat van de Heer Jezus dat het doen van de wil van zijn hemelse Vader voor hem was als eten en drinken. Herkent u zich daarin? Ja, maar mijn achtergrond. Ja, die heb ik ook. Ja, maar mijn familie. Ook die heb ik. Ja, maar wat zal die dan wel niet denken? Ook die gedachte heb ik. Maar weet u, er ligt zegen in de weg van gehoorzaamheid. En ik heb vroeger van een oude broeder geleerd, de Heer openbaart zijn waarheid aan ons, niet om ernaar te kijken en te zeggen, het is toch wat. Mooi zeg, mooie gedachte vanavond. Maar hij openbaart zijn waarheid om ook te volgen en te gehoorzamen. En weet u, de Heer kan een nieuwe waarheid aan u openbaren, die al lang in zijn woord stond, maar die u misschien nog niet zag, op het moment dat u de vorige gehoorzaamd hebt. Begrijp je wat ik bedoel? Stukje bij beetje openbaart hij zichzelf. En daarom is gehoorzaamheid, dat is geen populair woord vandaag, hè? Dan krijgen mensen altijd jeuk en dan gaan ze op de stoel schuifelen en zo. Maar in het Hebreeuwse denken is het heel normaal. Horen en gehoorzamen, twee kanten van één medaille. En in de weg van de gehoorzaamheid ligt de zegen. Jozef, hij was gehoorzaam toch, of niet? Aan het hof bij Potifar, daarvan staat geschreven en de Heere was met hem. Toen kwam hij in de gevangenis door list en bedrog, maar dat had te maken met zijn gehoorzaamheid. Echt. En wat staat er dan? En de Heere was met hem. En uiteindelijk werd hij verhoogd via een moeilijke weg. En hij werd onder koning. Hij was de weg van vernedering, maar ook de weg van verhoging gegaan. En de Heer heeft hem rijk gezegend. Jozef leefde in gehoorzaamheid. Daniel, hij was een man van gehoorzaamheid. En weet je wat zo jammer is? De geest van deze wereld is een geest van ongehoorzaamheid en rebellie. Dat is de geest van de duisternis. En die dringt door in huwelijken, in gezinnen en in gemeenten. Maar eenvoudig te doen wat de Heer Jezus zegt, dat geeft zo ontzettend veel blijdschap. En ik zal mijn levensverhaal niet gaan vertellen. Maar ik kan ervan getuigen in mijn leven. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En dit was op het hart van de Heer. Om vanavond met u te delen, voordat we gaan zitten, deelnemen aan de tafel van de Heer. En daarom vraag ik het u, aan het einde van deze boodschap, die misschien heel anders is verlopen dan u had verwacht. Maar ik vraag het u met de woorden uit Handelingen 22, vers 16. En nu, wat aarzelt u nog? Sta op en laat u dopen. Amen.